Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is uit Marcus 15, vers 16 tot 25. We zingen psalm 22, vers 9 en psalm 45, vers 7. De schriftlezing is uit Marcus 15, vers 16 tot 25. We zingen psalm 22, vers 9 en psalm 45, vers 7. Ik wens u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Wij openen dit morgenuur Gods heilig en onfeilbaar woord, en wel in het Nieuwe Testament, in het heilig evangelie, naar de beschrijving van Marcus, het 15e hoofdstuk, en wij lezen daaruit van vers 16 tot en met 25. Marcus 15, te beginnen bij het 16e. Tot en met het 25e vers zijn de woorden voor de schriftlezing van dit morgenuur. Maar eerst stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. En de krijgsknechten leidden hem binnen in de zaal, welke is het rechthuis, en riepen de ganse bende tezamen. En deden hem een purperen mantel aan, en een doornenkroon gevlochten hebbenden, zetten hem die op. En begonnen hem te groeten, zeggende: wees gegroet, gij koning der Joden. En sloegen zijn hoofd met een rietstok, en bespogen hem, en vallende op de knieën aanbaden hem. En als ze hem bespot hadden, deden zij hem den purperen mantel af, en deden hem zijn eigen klederen aan, en leidden hem uit om hem te kruisigen. En zij dwongen een Simon van Cyrenen, die daar voorbij ging, komende van den akker, den vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En zij brachten hem tot de plaats Golgotha, het welk is overgezet zijnde hoofdschedelplaats. En ze gaven hem gemirrenden wijn te drinken, maar hij nam die niet. En als ze hem gekruist hadden, verdeelden zij zijn klederen, werpende het lot over dezelve, wat een iegelijk nemen zou. En het was de derde ure, en zij kruisigden hem.
Wij zingen van Psalm 22 en daarvan het negende vers. Mijn beenderen kan ik tellen, één voor één. Het negende van 22.
Thank you.
prediking, gemeente, dat vindt u opgetekend in wat u is voorgelezen in Marcus 15 en daarvan nader het 24e vers. Wij lezen daar vers 24 van Marcus 15. En als zij hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, werpende het lot over dezelve wat een iegelijk wegnemen zou. Deze woorden willen ons erbij bepalen dat het sterfhuis van Christus tevens erfhuis is. Wij willen letten op een drietal gedachten en we doen dat met de hulp des Heren en onder de inwachting van de Heilige Geest. Allereerst dobbelend onder het kruis. In de tweede plaats ontkleed aan het kruis. En ten derde bekleed bij het kruis. We schrijven boven de preek: het sterfhuis van Christus is tevens erfhuis. Dobbelend onder het kruis, ontkleed aan het kruis en bekleed bij het kruis. Gemeente, jongens en meisjes, het is gebeurd. Het is gebeurd met de Heere Jezus, want ze hebben hem zo even geleden aan het kruis geslagen. En daar hangt hij. Vier krijgsknechten, de vier soldaten van Pontius Pilatus, die daartoe geroepen waren, hebben het bevel van de stadhouder opgevolgd. En in het geheel van de lijdensgeschiedenis valt even het licht op die vier soldaten. We zien ze vanmorgen daar zitten onder het kruis, aan de voet van het kruis van de Heer Jezus. En wat zijn ze daar aan het doen, kinderen, die soldaten onder het kruis van de Heer Jezus? Nou, ze zijn bezig om wat te verdelen. Om de buit uit te delen. Immers voordat ze de Heer Jezus Christus aan het kruis hadden genageld, hadden gespijkerd, hebben die soldaten hem eerst ontkleed. Ze hebben de koning der Joden ontmanteld. Ze hebben hem, ja, zijn opperkleed hebben ze hem afgedaan. De gordel die hij om had, de riem hebben ze afgedaan. De sandalen hebben ze uitgedaan en ze hebben ook zijn onderkleed afgenomen. En dat zijn ze nu samen aan het verdelen. Die sandalen, die riem, dat opperkleed en dat onderkleed. Ze dobbelen erover om te bepalen wat een ieder van hen wegnemen zal. Misschien dat ze de sandalen en de riem en dat andere, wellicht ook nog een hoofddoek erbij of een halsdoek, dat ze die zo hebben verdeeld. In ieder geval hebben ze gezegd van dat onderkleed, dat was wat kostbaarder. En dat was uit één stuk zonder een naad. In onze kleren hebben we vaak een naad zitten. Daar is iets aan elkaar gestikt, genaaid. Maar het opperkleed van de Heer Jezus, dat was van boven tot beneden zonder naad, één stuk. En daarvan zeggen ze, laten we die niet scheuren, verdelen, maar laten we die in ieder geval verloten. En hoe ze dat deden, nou, ze dobbelstenen zoals wij die hebben, hadden ze waarschijnlijk niet. Of misschien ook wel, ik weet het niet. Maar ik hoor wat rinkelen in een soldatenhelm en het lot valt. Ja, jij bent de gelukkige, jij hebt het onderkleed. En zo krijgen ze allemaal wat. We met begerige ogen en met gretige blikken en met grijpgrage handen werpen ze zich op de erfenis, op de nalatenschap van de Heer Jezus, het weinige wat hij had. Het had allemaal niet zoveel om het lijf, om zo te zeggen. En blijkbaar kunnen deze soldaten met het verdelen niet wachten totdat ze terug zijn in de kazerne. Nee, nu meteen. Ook meteen bedoeld om de tijd wat te verdrijven en de tijd wat te doden. Ze worden gedreven door de begeerlijkheid der ogen. Halen wat er te halen valt. Wat kunnen we nog aan die middelste kruiseling verdienen? Levert het ons nog wat op? Houden we nog wat aan zijn dood, aan zijn kruisdood over? Halen wat er te halen valt. Nou, daardoor laten deze soldaten zich helemaal in beslag nemen. En ze hebben geen oog voor Christus zelf, die daar hangt aan het kruis, kinderen, om te sterven. Dat gaat allemaal langs hen heen. Voor hem hebben ze geen enkele aandacht. Hun blikken zijn op datgene wat Jezus in het natuurlijke nalaat. Nou, hoeveel mensen lijken niet op die vier soldaten van Pilatus? Hoeveel mensen verkeren niet net als deze mannen zo onder het kruis? Ik bedoel, onder de prediking van het kruis, onder de prediking van de gekruisigde. Net als die soldaten, dat we ons niet om hem bekommeren, dat we niet naar hem opzien die daar hangt. En dat we door zijn sterven niet in beslag worden genomen, maar alleen de blik naar beneden hebben, op het stof van deze aarde gericht, dat we alleen maar bezig zijn en in beslag worden genomen door de dingen van beneden en niet door de dingen die van boven zijn. Wat is dat erg, hè? Waar ben u mee bezig in de lijdenstijd? Waar hebt u zich druk om gemaakt in deze lijdensperiode? Deze soldaten begrijpen niets van het dodelijke uur waar Christus in terecht is gekomen. O dodelijk uur, wat hitte doet mij branden. Ze verstaan niets van de ernst van zijn kruis. Dat God hier bezig is om zijn recht te handhaven aan zijn eigen zoon. Nee, deze soldaten spelen hun spel, hun dobbelspel. Net als kinderen ook een spelletje kunnen doen. En er helemaal door in beslag worden genomen. Hoe het zal aflopen en gaan. Zo zijn ook deze mannen bezet met hun spel. Zie, daar werpen ze het lot. En ze kijken naar de uitkomst. En er is geen gedachte aan Jezus en geen gedachte aan God. Aan het oordeel. Wat een luchthartigheid. Wat een oppervlakkigheid. Nou, dat kom je in Vriezeveen niet tegen, dominee. Is het zo? Elke zondag gebeurt er iets in de kerk. Wat gebeurt er in de kerk? Nou, dan wordt de kruisbanier opgeheven. Dan is het, wij prediken u Christus de gekruisigde. En vooral in de lijdenstijd, dan zit u onder die prediking, ook als u thuis bent. Dan zit u onder die prediking van de zaligmaker, Zoals die soldaten zich onder dat kruis hadden neergezet, zo zetten wij ons dan ook aan de voet van zijn kruis neer. En wat is het dan erg, hè, dat een mens dan toch doorgaat met zijn eigen bezigheden. Dan wordt het weer maandag en dinsdag. En dan houden we ons niet op met die borg en zaligmaker. Dan hebben we geen oog en hart voor hem. Maar dan zijn we weer bezig met hebben en met halen. Laten we ons eigen leven eens naast dat van die soldaten leggen. En is dat geen aanklacht voor u, voor jou en voor mij? Dat de ernst van Golgotha zo makkelijk en zo oppervlakkig wordt weggewuifd, niet verstaan. En het ergste is dit, dat die soldaten hun spel spelen van dobbelen en loten en verdelen onder de ogen van de Heer Jezus. Want kijk, wij denken vaak dat zo'n kruis heel hoog was. En dat zo'n gekruisigde meters hoog van de grond was opgehangen. Nou, dat is helemaal niet waar hoor, heel dichtbij. Op een kansel sta je wat hoger op een preekstoel ten opzichte van u. Maar het zou maar zo kunnen zijn dat het kruis nog iets lager was. Zo onder zijn ogen, de ogen van Christus, spelen ze hun spel. Zo dicht komt hij in de prediking ook tot ons, gemeente. We komen, als we onder het woord ons neerzetten, hem onder de ogen, ook nu. En hij ziet ons ook door de weks. En maken we er ook een spelletje van het leven. De Heere beware ons ervoor dat we onze ziel en zaligheid verspelen. En dat we geen acht slaan op hem. En dat we uiteindelijk alles zullen verliezen in een eeuwig ziels en straks ook lichamelijk verderf. Wat een smart voor de Heer Jezus Christus. De erfenis wordt al verdeeld voordat hij gestorven is. Dat is ongehoord, hè. Terwijl hij nog leeft, achten ze hem al als een dode. Want wanneer verdeel je een erfenis? Als iemand gestorven is. Wat een vernedering, maar hier is het al een erfhuis voordat het een sterfhuis is geworden. Het is de zonde van de begeerte en de hebzucht die de soldaten hier drijft. De zonde, ja. Zullen we het daar even over hebben, gemeente, over de zonde? Dat vullen we vaak zo algemeen in, hè, dat iedereen buiten schot blijft. Ja, we zijn allemaal zondaren. Maar de zonde moet ook concreet worden gemaakt. De zonde moeten we maar nooit ver bij ons vandaan zoeken. De zonde moeten we ook maar niet zoeken in buitensporige dingen. Maar de zonde is verweven met ons hele bestaan van elke dag. Onze dagelijkse handel en wandel. En de Heer Jezus kijkt vanmorgen naar ons. Voelt u die blik? Is die blik al eens naar binnen geslagen in uw ziel? Immers niets is bedekt voor zijn gezicht, voor zijn alziend goddelijk oog. En wie krimpt er dan in één? Wie is er door de Heilige Geest ontdekt aan hetgeen waar hij of zij aldoor mee bezig is? Want dat zegt eigenlijk Christus ook door deze geschiedenis tot ons. Waar ben u mee bezig? Van die soldaten is het duidelijk, hè? Maar waar ben u mee bezig? En Waar maak jij je druk om? De soldaten werpen het lot in het sterfhuis van Christus om te bepalen wat een ieder zal wegnemen. We kunnen zo opgaan in deze wereld en de dingen van de wereld. Hoeveel zijn niet in de gedachten al aan het delen en verdelen de erfenis, nee, niet hoorbaar en zichtbaar. Maar het banksaldo door, ja, door vieren of door vijven of door tweeën. En de opbrengst van het huis en de inboedel. We doen het niet hardop, daar zijn we hopelijk nog een beetje te bescheiden voor. En we vinden die verloren zomaar een verwerpelijk kind om te vragen aan vader, deel de erfenis, brutaliteit en top. Maar wie zijn wij? Heeft de wereld ook ons hart niet in de greep genomen sinds onze val? Wie zegt dat hij niet uit de aarde aards is? De wortel van alle kwaad wordt de geldgierigheid genoemd. En je zult ze de kost niet geven die ruzie maken in een sterfhuis, in een erfhuis. Het komt onder de beste families voor. Dat men uiteen gaat en dat voorgoed, omdat men zich misdeeld voelt. Wat is een mens? We zijn geliefden geschapen voor hogere belangen dan het hier en nu. We zijn allemaal tezamen op weg en reis naar de rechterstoel van God en zijn Christus. En zonder te delen in hem, zonder te delen in zijn geestelijke nalatenschap. Niet de natuurlijke, maar de geestelijke erfenis van Christus wacht ons een eeuwige ondergang. Wat zegt het woord? Het is openbaar dat wij niets in de wereld hebben gebracht. Hoe kwamen we als een naakt kindje? We hadden niks om het lijf. Het is ook openbaar, zegt het woord, dat we er niets uit kunnen dragen. Ze dragen ons uit, maar wij kunnen niets uitdragen uit deze wereld. Want een doodshemd heeft geen zakken. En dat wordt ons gepredikt in ieder sterfhuis. Men brengt bijeen, zegt de psalmist, en men weet niet wie het naar zich nemen zal. En daarom, gemeente, is het beter te gaan in het klaaghuis dan in het huis der maaltijden. Want in hetzelfde, in het klaaghuis, is het einde van alle mensen. Kijk maar goed. Let maar goed op in het sterfhuis. Daar is het einde van alle mensen, ook van u, jou en mij. En de levende, die legt het in zijn hart. Nou, die soldaten, we gaan weer even naar ze kijken. Ze houden erfhuis. Ze verdelen de nalatenschap van de Heere Jezus. Veel is het niet. Er wordt gesproken over zijn klederen. Ik heb het genoemd. Zijn opperkleed, zijn onderkleed. Zijn gordel, zijn sandalen. Een hals of een hoofddoek. Dat is alles, niet vele. Omdat weinigen gaan de soldaten nu. Nee, ik lees niet dat ze ruzie maken. Daar kunnen we nog een voorbeeld aan nemen. Maar ze gaan loten. Wie zal de gelukkige zijn? Ze krijgen allemaal wat zijn klederen. Dat is het enige wat die soldaten aan de Heere Jezus en aan zijn kruisiging overhouden. Waar ze straks mee naar huis gaan. Een lapje stof. Een stukje leer. Meer niet. Ze delen niet in zijn wezenlijke erfenis. En hoe is dat met ons? Wat houdt u aan de Heere Jezus over? En aan de prediking van de gekruisigde zaligmaker, aan zijn kruis, aan dat zitten aan de voet van het kruis. Het is vandaag de 7e Lijdenszondag. We hebben er alweer 6 achter ons liggen. En 6 keer is, als het goed is, lijdenstof ons gepreekt. Nou, weet je wat veel mensen eraan overhouden aan de prediking? Dat ze in de kerk zijn geweest, ja, het kan niet zo vaak helaas. Wat houden ze eraan over? Een mooie belijdenisplaat aan de muur, een doopplaat. In de la van de kast, een psalmboek, een bijbel. Wat vage herinneringen. Wat peperen muntsmaak in de mond. Of een wat vieze smaak dat je zegt van het smaakte me niet. Dat is het enige wat ze eraan overhouden. Aan de Heere Jezus, meer niet, net als deze soldaten. En het ergste van alles is, ze hebben er ook genoeg aan. Ze begeren ook niet meer. Ze vragen niet om meerder goed. Het is net als bij die soldaten. Ze roepen niet, geef mij Jezus. Geef mij hemzelf, och, dat ik hem mocht gewinnen en kennen voor een nimmer eindigende eeuwigheid. Ja, wat moet jij dan hebben? Nou, ik moet niet iets van hem hebben, maar ik moet hem zelf hebben. Ik moet Christus hebben. Dat hij alleen mijn gerechtigheid is, dat hij mijn deel en mijn zalig goed mag zijn. Zit u zo onder de preek? Om wat te mogen ontvangen, gemeente. Om hem te mogen ontvangen, om hem eraan over te houden. Dobbelend onder het kruis, ontkleed aan het kruis. Lieve kinderen, toen de herders het hoorden uit de mond van de engel dat de zaligmaker, de Heer Jezus, geboren was, toen was dit het teken voor hen: en gij zult hem vinden in de kribbe, in doeken gewonden, liggende in de kribbe, in doeken gewonden. Maar wie hem zoekt bij zijn dood, is dit het teken hier aan het kruis: en gij zult hem vinden zonder doeken. Ontkleed, ontmanteld, hij kwam heel arm in de wereld. Maar nog armer dan arm gaat hij de wereld uit. Een ontklede borg, naakt uitgetogen, hangend aan het kruis. En hij ziet het speelt zich allemaal af. Voor zijn ogen, onder zijn ogen. Hij ziet de soldaten zijn klederen verdelen. En hij hoort in die soldatenhelm het lot geworpen worden. Opdat vervuld zal worden, wat vervuld? De schrift. Die daar zegt, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld. We hebben er net van gezongen uit Psalm 22. Ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld. Over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En wat heb u gedaan? Ik zie hierachter wat hier gebeurt. Achter Christus. Boven Christus een vertorende God en Vader. Vanwege de zonde. Het waren niet alleen de soldaten, maar het was boven al en vooral zijn Vader die hem het kleed afnam. Want daar wil ik iets van zeggen, van die ontklede borg aan het kruis. Allereerst dit, hij hangt daar als een rechteloze. En waarom hangt Christus dan in het gericht als een rechteloze, dominee? Nou, dat heeft ermee te maken dat wij al onze rechten in Adam zijn verspeeld. Door de zonde zijn we alle rechten kwijt. Ja, we hebben nog één recht. We hebben nog op één ding recht en dat is de dood. En verder hebben we nergens recht op, hebben we niks verdiend. Ook de kleren die we aan hebben, laten we daar nog even over hebben, want het gaat hier ook over ontkleden. Ook de kleren die we aan hebben, hebben we niet verdiend. Ja, maar daar heb ik voor gewerkt, dominee. Ik heb een bijbaantje. En dan kan ik wel eens wat kopen. Ja, ik moet het nu allemaal bestellen, maar ook die kleren, jonge vriend, vriendin, hebben we niet verdiend. Dat we kleren hebben, dat we ze dragen mogen, is uiteindelijk vrucht van Christus kruis. Mag ik dat uitleggen? Adam en Eva zijn zonder kleren door God geschapen. En ze voelden zich zo thuis in het paradijs bij God, totdat de zonde kwam en de schaamte kwam. En toen hadden ze zichzelf even gauw wat kleren aangetrokken van wat bladeren, hè? Schorten gemaakt van bladeren. Maar ze werden tevoorschijn geroepen van achter de struiken. Adam, waar zijt gij? Eva, wat is het dat gij hebt gedaan? En ja, we zijn weggekropen, want we schaamden ons, we zijn naakt. Hebt u dan genomen van die vrucht van de boom, vraagt God. En wat doet God dan in zijn grote goedheid? Hij geeft aan Adam en Eva kleren, rokken van dierenvellen gemaakt. Maar daar moesten wel dieren voor worden geslacht, gedood. Dus daar vloeide in het paradijs al bloed van dieren. En dat bloed dat wees toen al heen naar Christus en zijn offer en zijn sterven aan het kruis. En daarom mogen we wel goed bedenken dat onze kleren duur zijn gekocht. Daar heeft bloed voor gevloeid, niet van dieren, maar van Christus. Ook die algemene gaven van dit leven als kleding, als deksel, als eten en drinken hebben bloed gekost. Want anders hadden we het niet gehad. We hebben toch niks verdiend dan naar rechte dood. En je krijgt nog zoveel. Als je dat verstaat van wie je je kleren hebt, dan bepaalt dat ook je kleding. Nou, ik zeg niet je kledingstijl, maar wel je kledingkeuze. Het is nou maar fris buiten, maar als het zomers weer warm wordt en je beseft van wie je je kleren krijgt, dan ga je anders de kleding dragen en misschien ook wel andere keuzes maken. Aan ontkleden zaligmaker, zie je dat we door de zonde alles verloren hebben, alle rechten verspeeld hebben, dat we arm ellendig zijn geworden, geestelijk naakt, blind, ellendig, jammerlijk. Maar Christus moest nu alles verliezen voor de zijnen, zelfs zijn kleren, om alles te verwerven. En daarom kan een kind van God alleen rijk worden door zijn armoede. En hebben wij nodig armmakende en ontdekkende genade, ontblotende, ontgrondende genade van God de Heilige Geest. Om nu te zien op Christus in zijn armoede, in ellende, schande, naaktheid en mijn beeld te ontdekken zoals hij daar hangt aan het kruis. Zo moet ik nou zijn eigenlijk, dat is mijn plaats, ga je dan inzien en belijden. Daar aan het vloekhout, daar zo naakt uitgetogen in zijn schande. Niet in zijn eer, maar in zijn oneer. Dat is de plek die ik heb verdiend, daar moet ik hangen, want ik heb alles verbeurd en bezondigd. Ook algemene genade. De borg, dat is het eerste wat ik noem, hangt daar dus als een rechteloze, maar ook als een eerloze, dat is het tweede. Waarom stonden die vrouwen van verre? Omdat Jezus daar zo hangt, gemeente. Daarom blijven ze op gepaste afstand, Maria en de vrouwen. De kleding is er om onze zonde wil. Voor de zondeval noemde ik al, was er geen kleed nodig. Toen droegen we, ja, wat droegen we toen eigenlijk? Nou, toen droegen we het kleed van de onschuld. Maar als er nu geen kleed en geen bedekking is, dan is dat een teken van oneer. Dan is dat schande, geliefden. Die ontkleden borg aan de kruispuil, aan de schandpuil genageld, leert ons dat de zonde oneer is, dat de zonde schande is, dat je je ervoor moet schamen en wegschamen. En nou is Christus voor alle die de Vader hem van eeuwigheid heeft gegeven, in hun schande gekomen, dat hij daar zo wil hangen, hè? Dat is niet zomaar. Bent u al aan de schande van de zonde ontdekt en heeft de Heilige Geest jou doen walgen van jezelf, dat je zegt, o God, u hebt het vervuld in mijn leven en ik zal maken dat ze een walging zullen hebben aan zichzelf. Hij hangt er dus als een, die ontklede borg aan het kruis, als een rechteloze, als een eerloze, in zijn schande, maar ook zonder bedekking. Hij heeft niks meer om zijn vege lijf mee te bedekken. Geen enkele bedekking meer. Hij hangt daar dus onbedekt voor de toren van God, brandende in de hitte. Niet alleen van de natuurlijke zon, maar ook van de gramschap en de toren van God. Hij hangt daar onbeschermd voor Gods wrekende gerechtigheid. Ontkleed, onbedekt, naakt voor God. Niks hebbend om zich achter te verschuilen. Blootgesteld, Christus, blootgesteld aan de volle ontlading van de toren van God en de vloek van de Heer. Gemeente, wij moeten geestelijk ontkleed worden. Ontbloot worden in de schande onze naaktheid, openbaar worden voor God. Dat al onze bedeksels, ik bedoel dat geestelijk, moeten worden afgenomen. Dat we ons wegschamen voor God. Dat we gaan zien, ben ik zo? Zie ik er zo uit? Het is nodig dat we te doen krijgen met die God voor wie alle dingen naakt en geopend zijn. Is dat al gebeurd? Hebben we al met God te maken gekregen? En heeft hij ons al weggeroepen achter die struiken vandaan en uit die schuilhoeken van ons leven en doen openbaar komen in hetgeen we voor hem zijn, gemeente? Ben u gedaagd voor zijn heilige ogen, voor zijn goddelijk gericht en gesteld, voor zijn heilige wet, en hebt u die vloekspraak gehoord, zodat alle bedekselen u zijn ontnomen, alle klederen u zijn ontvallen? Want ik weet niet wat u allemaal aan hebt, maar ik zie er zitten met een kleed van tranen en met een kleed van boetedoening, een boetekleed. Ik zie er zitten met een kleed van berouw. En dat trekken ze over een verloren leven heen. En ze denken, nou, daar kan ik het aardig mee redden voor God. En weer een ander heeft een prachtige mantel aan van eigen gerechtigheid. Maar wie heeft er geleerd in Vriezenveen, door dat inwendige onderwijs van God de Heilige Geest, grondig geleerd, dat al mijn klederen, al mijn gebedskleedjes, al mijn bekeringsklederen, dat die niets van de schuld voor God kunnen bedekken. En wie heeft er zo een naakte, een ontkleden Heere Jezus nodig gekregen? Wie heeft geleerd dat al mijn, zoals de profeet het zegt, dat al mijn kleed, dat ons kleed te smal is en ons deksel te kort is? Je kunt eronder proberen weg te kruipen, maar er steekt altijd nog wel een been en een voet en een hand en een hoofd onderuit. Ons kleed te smal. Ons deksel te kort. Nou, zo komt er plaats voor Christus de ontklede borg. Zo krijgt hij waarde. Hij is tot zonde gemaakt. En God is te heilig dan dat hij de zonde zou kunnen aanschouwen. En daarom roept ook God de Vader in deze richterlijke weg tot zijn Zoon. Weg met deze die ook zijn eigen Zoon niet gespaard heeft. Ik kom bij onze laatste gedachte. Bekleed bij het kruis. We kijken nog één keer naar die soldaten dobbelend onder het kruis. Die erfhuis houden in het sterfhuis van Christus. Ze zoeken wat in ieder zal wegnemen, staat er. Wat een iegelijk wegnemen zou. Wegnemen. Nemen. Nemen. Maar dat is geen erven. Erven is niet nemen. Erven is ontvangen. We zeggen het in het natuurlijke wel. Het leven, ja dominee, dat is geven en nemen. Maar dat is het leven niet. Het geestelijke leven niet. Weet u wat het geestelijke leven is? Niet geven en nemen, maar geven en ontvangen. Erven, dat is krijgen. Erven, dat is ontvangen. En bij een erfenis is er ook een testament. En daarvan zegt de Heer Jezus Christus bij de inzetting van het heilig avondmaal. En dit is het Nieuwe Testament in mijn bloed. En dat testament, dat heeft hij bezegeld door zijn bloed. En in dat testament, bezegeld door zijn bloed, staat alles beschreven. Heel de erfenis staat daarin uitgewerkt. We gaan het straks zingen. Oh nee, niet zingen. Maar denk daar maar aan, 61. Gij deed mij komen tot de erfenis van de vromen. De hele wilsbeschikking van een drie-enig God, de heilsbeschikking van God, staat in dat testament van de Heer Jezus. Mag ik u een stukje uit het testament van de Heer Jezus voorlezen? En dan moet u, als ik dat voorlees uit zijn testament. Nee, u zit niet bij de notaris. U zit in de kerk en u luistert thuis. Maar ik denk dat u, als u bij de notaris zit, dat u heel goed zou luisteren. Wat u te beurt kan vallen. Wat je kunt krijgen. Nou, zo moet u nou ook even luisteren naar het testament van Jezus. En vraag u maar af, zit daar nou ook iets voor mij bij? Ik lees een stukje uit zijn testament voor. Jesaja 61. Om de treurigen Sions te beschikken, testamentair te beschikken, dat hun gegeven worden, sieraad voor as. Vreugdeolie voor treurigheid en het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Dus in dit testament is ook sprake van kleren, een gewaad van lof. Nee, geen kleren zoals die soldaten hebben verdeeld. Er is sprake in zijn testament van heilskleding. Het is een testament dat van kracht wordt door de dood van Christus. Door zijn dood wordt het van kracht. Dus die soldaten, zegt iemand, die zijn te vroeg in de daad. Want met Pasen wordt het testament geopend, het zegel verbroken. Met Pasen. En met Pinksteren gaat de Heilige Geest als de goddelijke uitvoerder van de wil en de wilsbeschikking van God krachtig te werk. Hij voert de wil van God uit, dat hun gegeven wordt. Maar er staat dus niet dat ze nemen zouden. Dan doen we net als de soldaten, en hoeveel doen dat niet, gemeente. En hoeveel zijn er niet die net als de soldaten het lot werpen om te nemen en te verdelen. Maar je grijpt dan zo mis, dan zit je er echt finaal naast, gemeente. Dan zit je er eeuwig naast. Er zijn mensen die denken, ja, het is net als met een lot uit de loterij. Het moet je maar gegeven worden. En anders heb je pech. Dan krijg je het niet. Dan gaat het aan je neus voorbij. En ze maken van de uitverkiezing een lot. Maar die mensen verstaan niets van de dingen van God die Hij ons ook vanmorgen laat verkondigen. Want niet door het lot, maar door God, de verkiezende God en de verlossende God, krijg je deel aan de zaligheid. Door vrije genade alleen, wilsbeschikking, dat hun gegeven wordt. En het wordt u aangeboden onder de preek, niet opdat u nemen zou, maar opdat ge door een waar geloof ontvangen zou, wat u in zijn naam wordt verkondigd. Nou, velen hebben er helemaal geen belang bij die mantel van gerechtigheid, bij die heilskleding die Jezus op Golgotha heeft geweven. En die hij door zijn geest, de geest van Pinksteren wil weggeven. Hoe komt dat nou? Ze hebben nooit naakt voor God gestaan. En ze zijn nooit ontdekt geworden. En als een arme, verloren zondaar voor God openbaar geworden en gesteld. Weet je wat die mensen zeggen? Nou, ik heb niks nodig van de Heer Jezus, hoor. Waarom dan niet? Ja, ik ben rijk. Zo, en verrijkt geworden en ik heb geen stings gebrek. Maar de Heere zegt, gij weet niet dat gij zijt blind, ellendig, jammerlijk, arm en naakt. De kerk des Heeren is daarentegen wel ontdekt aan hun schuld en zonde, aan hun verlorenheid, aan hun naaktheid, aan hun schande. U weet er vanaf toch, kind van God in ons midden, dat het er wel op leek dat u wel gekleed was. Gehuld in uw verdiensten, in uw voornemens, gehuld in uw ervaringen. Maar u bent met dat alles naakt voor God bevonden. Want voordat u van het erfhuis, van het sterfhuis in het erfhuis bent gebracht, heeft de Geest Gods u eerst geleid naar het rechthuis en in dat rechthuis waar God ging afrekenen. Daar is in die ontdekkende gangen al uw bedekking afgenomen. En dat gebeurt nou ook steeds opnieuw, kind des Heren, in de nadere ontdekking. Opdat er plaats komen voor hem, Christus en zijn alles bedekkende gerechtigheid steeds weer en ook steeds meer. Alleen in zijn mantel ingehuld vind ik bedekking voor al mijn schuld. En daarom welzalig is hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. En alleen zo zullen we bekleed en niet naakt voor God bevonden worden. Maar wie zichzelf zoekt te bekleden en te kleden, bekleden buiten de gerechtigheid en het bloed van Christus voor God, die zal niet bestaan. Ik lees in mijn Bijbel, wee de kinderen die afvallen, spreekt de Heer, om een raadslag te maken, maar niet uit mij, en om zich met een bedekking te bedekken, maar niet uit mijn geest. Wee degene die zichzelf maar wat aanmeten en aanpraten en aanmatigen. En die misschien wel een gedaante der godzaligheid hebben. maar de kracht derzelve, zegt het woord, missen. De Heere houdt in de Bethelkerk van Vriezenveen vanmorgen in zijn huis, erfhuis, want Christus is gestorven. Hij wil wat weggeven. Hij wil uitdelen. En alles wat er uitgedeeld wordt onder de verkondiging van de levende God en zijn levende Zoon, komt uit de nalatenschap van Christus. Het is geen erfenis van een verliezer, maar het is de erfenis van een overwinnaar. Wat laat zijn sterven na in ons leven? Dat verkeren aan de voet van het kruis van Christus. Wat houden we eraan over, gemeente? Wel vreselijk als je net als de soldaten genoeg hebt aan het opperkleed, aan het onderkleed, aan de sandalen, aan de riem, zonder dat je het kleed ontvangt. En je kunt je met dat alles wellicht rijk rekenen. Je hebt er genoeg aan misschien om in het erfhuis geweest te zijn. We hebben het weer gehad en je hebt niks gehad. Voordat u terugkeert naar uw huis, voordat u straks de knop van de uitzending thuis weer omdraait, roept de Heer Jezus u nog wat toe. Een wijze raad, een liefdevolle raad. En dat het ons hart nou eens zou mogen breken en vertederen en vernederen, gemeente. Het is de roep van hem, nee, nu niet meer vanaf het kruis, maar het is de roep van hem nu hij verheerlijk is bij zijn Vader met de heerlijkheid die hij had voor de grondlegging der wereld. Het is de roep van hem die nu met sterkte en met hoogheid is bekleed en met eer en heerlijkheid is gekroond. Hij roept het u vanmorgen toe en hij roept het jou toe, welmenend, vriendelijk, ik raad u, en ook jou natuurlijk, ik raad u dat gij van mij koopt. Ik heb wat in de aanbieding, zegt hij, met eerbied gesproken. Ik raad u dat gij van mij koopt witte kleding, witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden en de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden. Nou, deze klederen die hoeven niet verdeeld te worden zo van, nou, het is net krap aan, te weinig, net genoeg misschien voor iedereen. Nee, die klederen hoeven niet verdeeld te worden, verloot te worden, maar die worden, geliefden, uitgedeeld aan wie? Aan armen en ellendigen zal hij uitgena zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaar, uitgedeeld, uitgenade. Alles wat u wilt geven, alles wat u meebrengt, het is te veel. U moet alles verliezen, ik heb alles verloren. Maar Christus verkoren, wiens eigen ik ben, het is zonder geld, zonder prijs. Weet u wat Christus van de zondaar wil hebben? Wat hij van jou wil hebben? Je zonde, meer niet. Zonder prijs, zonder geld. En zo mag een kind van de Heer het ervaren dat niet vele, maar al de zonden bedekt zijn voor God, vergeven van de straf. Voor eeuwig ontheven. De zondaar staat in Christus voor God, zonder zonde, volmaakt. En straks zal blijken, kind des Heren, dat het waar is wat er staat in Openbaring 19 voor heel de bruidskerk van Christus. En haar is gegeven dat zij dat zij bekleed worden met rein, blinkend fijn lijnwaad. Want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En die lange witte klederen uit één stuk geweven, dat is de bekleding van Gods kerk in de hemel. Lange witte klederen, wit gewassen in het bloed van Christus. En we gaan het straks zingen uit 45. In gestikte kleding worden ze tot de koning geleid. De kruiskoning die glorie won. Maar tot die tijd, wat hebben ze aan, Gods kinderen? Een soldatenpakje. Doe dan aan de gehele wapenrusting Gods. Opdat gij kunt wederstaan in de boze dag. Tot die tijd niet het kleed van overwinning, maar het strijdkleed. Zijn ze in de strijd. En Christus voegt het ze toe. Zijn kerk, hij zegt, vanuit het laatste Bijbelboek zie ik kom als een dief in de nacht. Zalig is hij die waakt en zijn klederen bewaart. Opdat hij niet naakt wandelen en men zijn schaamte niet ziet. Als u niet dit kleed ontvangt van hem, dan ga je toch straks bekleed worden. Wat krijg ik dan, dominee? Ik zie daar in het boek der psalmen dat zij door Gods hand, zijn onweerstaanbare hand, zullen worden bekleed met schaamt en schand tot in alle eeuwigheid. Zeg, daar loopt het toch niet op uit? O mensenkind, het is vandaag erfhuis, uitdelingsdag, dat u en jij dan, die nog onbekeerd zijt, heden in deze uw dag zal bekennen wat tot uw eeuwige vrede dienende is. Amen. We gaan zingen 45 en daarvan het 7e vers. Straks leidt men haar in statie uit haar woning.
Thank you.
ontvang dan nu de zegen des Heren en dat met een biddend hart. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.